Wie bitte? Ja.
Mit dem da.
Ja, mit der Schraube. Ja. Even kijken. Ja. Ik mag niet die kant uit, dus dat is ook een goede. Goedemorgen. Mijn naam is Anton. En er is mij verteld dus dat hier vaak of regelmatig al een spreker van Open Doors komt. Dus dat wil ik graag even testen. Wie van jullie ontvangt thuis het gebedsnieuws van Open Doors? Nou, mijn voorganger is toch redelijk goed hun werk gedaan. Ik zal eerst iets vertellen over mezelf. Want misschien denk je wel van wie is die jongen en wat kan hij ons vertellen. Zo'n 18 jaar geleden droomde mijn vriendin, die droomde ervan om te trouwen met een gitaarspelende evangelist. En 5 jaar later werd zij mijn vrouw. Ze zit hier, ze weet wat ik ga vertellen, dus daar hoeft u niet over in te zitten. Trouwde ze met een ondernemer. Maar God werkt op een bijzondere manier. En God kan iedereen gebruiken. En zo ook deze ondernemer die samen met zijn vrouw erop uit mocht trekken naar Afghanistan. Om daar te wonen een aantal jaren lang. En daarna ook naar Griekenland toe om daar te werken onder Afghaanse en Iraanse vluchtelingen. En uiteindelijk hier terug in Nederland om samen te werken met Open Doors. Waar we op mogen komen voor mensen die vervolgd worden om hun geloof. En mensen die het evangelie willen horen. Want Open Doors is een zendingsorganisatie. Wij willen graag dat iedereen in de hele wereld hoort over Jezus Christus. Ik wil kort jullie even meenemen, want er is een nieuwe ranglijst uit. En voor degenen die de magazine ontvangen, die hebben dat natuurlijk al gelezen. Als we de volgende. Ik moet zelf even een knopje drukken. Kijk, daar gaan we. Dit is de nieuwe ranglijst. En aan de top is er weinig veranderd. Noord-Korea staat nog steeds op nummer 1. Afghanistan nog steeds op nummer 2. Op 3 nog steeds Somalië. Een land waar het enorm gevaarlijk is om überhaupt al in Christus, aan Jezus te geloven. Maar ook waar het bijna onmogelijk is om over Jezus te horen. En wij als Open Doors willen ons inzetten om ook in die landen onze broers en zussen te ondersteunen en te helpen. En er voor hen te zijn en het mogelijk voor hen te maken dat zij ook weer kunnen uitreiken op hun beurt. En daarbij is ook, zoals ook al eerder genoemd, is uw hulp nodig. We zeiden van, gebed is heel belangrijk. Dat is één onderdeel wat wij van de 4 kunnen doen en mogen doen. En de verhalen die wegkomen uit deze landen, dat zijn vaak niet de meest rooskleurige verhalen, zal je in het eerste opzicht denken. Maar er zijn ook heel veel verhalen van hoop. Want als we er aan denken dat het dus zo is, dus dat er meer dan 260 miljoen christenen inmiddels vervolgd worden. En dat is een aantal wat groeit. Want zo'n 10 jaar geleden was dat de helft. Dus het gaat rap de lucht in. Maar dat betekent ook voor ons, dus dat we mogen weten dus dat de kerk leeft. Dat Jezus regeert. En dat het dus ook tijd is om in actie te komen. Dat het niet een tijd is om stil te zitten, maar dat er beweging is. Maar ook voor onszelf hier, als we hier in Nederland zijn, dat het dus niet normaal is. Dus dat wij hier in vrijheid mogen leven. En zelfs hier in Nederland verandert de situatie om ons heen ook. Even kijken of we erop komen. Nog één klikje erbij. 3 dingen waar Open Doors zich mee bezighoudt. Eén is Bijbels verspreiden. Zorgen dus dat het woord van God beschikbaar is. Daarnaast ook dus dat we training en ondersteuning geven. Aan pastors, aan voorgangers. Maar ook aan mensen die trauma's hebben meegemaakt. Om de dingen te verwerken die ze mee hebben gemaakt. Wij willen er graag voor die mensen zijn. En dat is iets wat we ook samen mogen doen. Ik wil jullie graag meenemen naar onze begintijd in Afghanistan. En dat was dus dat ik uitgenodigd werd voor een kopje thee bij de buurman. Maar ik had er niet zoveel zin in. Want ik vond het eigenlijk ook wel een beetje spannend. Ik had 's ochtends, zou ik de auto ophalen van kantoor om boodschappen te doen. En de buurman had me uitgenodigd. Ik zei, ja, ik kom vanmiddag wel even. Maar toen ik thuis was, toen zei mijn vrouw tegen mij, die zei, Anton, wanneer ga je nou naar de buurman toe? En ik zei, ja, hij zal nu al weg zijn. Hij zal wel buiten de deur zijn. Er zijn allemaal vrouwen en dan sta ik daar. Maar mevrouw zei, ja, wij zijn mensen van ons woord. Beloofd is beloofd. Dus ik vind dat je moet gaan. En ik heb het nog een keer geprobeerd, maar toen zei ze tegen me, weet je wat, ik bak een schaal appelflappen voor je. Dan neem je die mee en dan kan je aankloppen aan de deur. Als er dan geen enkele man in huis is, dan zeg je, oh, ik kwam alleen even die appelflappen brengen. En dan ga je weer. Niks aan de hand. Dus u raadt het al, even later stond ik daar op de deur te bonzen van de poort. En helaas, na een tijdje hoorde ik ook slippers aankomen sloffen die de deur open deden. Je kunt zich voorstellen dat ik baalde als een stekker. En ik vroeg aan die jongen, ik zeg, is de grootvader er ook? Hij zegt, ja, mijn grootvader is er. Kom maar met me mee. Kom mee naar binnen. Daar zat ik in de gastenkamer. En de buurjongen van mijn leeftijd, die, nou ja, dat was ook goed geweest, die ging er gauw weer vandoor. En de jonge gozer van de jaren 14, 16, die kwam binnen met een kopje thee en wat rozijntjes. En daar zat ik dan. Geen grootvader. We praten wat over voetbal, we praten wat over school. Maar al snel kijkt hij me aan en zegt hij tegen mij, jij gelooft toch in Jezus? Kan jij en mij vertellen waarom hij zo bijzonder en belangrijk is? Nou, de middag werd iets langer dan gepland en aan het eind van de middag was ik uiteindelijk thuis, dat mevrouw haast ongerust werd waar ik bleef. Maar die middag heeft mijn leven daarna veranderd. Want zo werden we vaak uitgenodigd op de thee. Of kwamen we vaak in situaties waarin we mochten delen. En waarin we dus ook zagen om situaties aan te grijpen. Een aantal jaren later, redelijk recent, zat ik tegenover Mohammed. En Mohammed, hetzelfde verhaal eigenlijk. We praten met elkaar over nou ja, koetjes en kalfjes. We praten over hoe gaat het met je familie? Hoe is het met jou? En zo eigenlijk vanuit het niets pakt hij zijn telefoon en flapt hij hem zo naar me open. En laat hij mij een foto zien. En hij vertelt mij dat hij een bloemist was. Een bloemist in Iran. En hij zegt tegen mij, Anton, ja, ik had een bloemenwinkel. En dat vind ik fantastisch. En hij zegt, ik had gehoord over Jezus. Ik had mensen daar wat over horen zeggen. Maar ja, je kan in Iran kan je niet zeggen van, hey, heb jij een Bijbel voor me? Kan jij me wat vertellen over Jezus? Als je dat doet, dan word je gegarandeerd gearresteerd. Of het kost je leven. Dus hij dacht, ik heb een bloemenwinkel, dan zet ik een kerstboom neer. Want de christenen die hebben iets met een kerstboom of zo. Dat doen ze één keer per jaar. En hij dacht, als ik dan die kerstboom neerzet, dan zal vast iemand komen die dat ding koopt. Of die daarna staat te kijken, die zal er meer over weten. En zo kan ik dan uitvinden wie ook een christen is. Nou, toen hij uiteindelijk een kerstboom bemachtigd had, zette die in zijn winkel. En u zult het al raden, zijn winkel stond bijna direct vol. Alleen niet met klanten, maar met de geheime politie. En ze sleurden hem buiten. Ze namen hem mee naar het politiebureau. En daar, met stokken en met de vuisten, ranselden ze hem af. En die foto die hij mij liet zien, dat was een foto van een aantal weken later. Toen de meeste van zijn wonden al geheeld waren. Maar de littekens zijn er nog steeds. Herken je het gevoel dat er iets in je hart gebeurt en dat je denkt, ja, hier moet ik iets mee. Dat je iets in de Bijbel leest en dat je denkt van, ja, wauw, ik ga dat doen. We hebben net ook gezongen. Geef al wat ik heb. Ik open mijn hart. Geef al wat ik heb. Het is geweldig dat jullie in de afgelopen periode over geloofshelden hebben gesproken in de kringen. En ik wil vanmorgen ook met jullie kijken naar een geloofsheld, Abraham, uit Genesis 22. Want God vroeg dingen aan Abraham die Abraham misschien ook wel een beetje spannend vond. Wat Abraham niet gewend was. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 1, Genesis 22. En daar staat geschreven: en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En God zei tegen Abraham, of God zei tegen hem: Abraham. En Abraham zei: zie, hier ben ik. En God zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria. En offer hem daar als brandoffer op een van mijn bergen, of op een van de bergen die ik u noemen zal. En toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Hij zadelde zijn ezel en hij nam twee van zijn knechten met zich mee. En Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en hij ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijf jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, dan zullen we bij jullie terugkeren. En daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen beiden samen. En toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham. En hij zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon, zeg het maar. En hij zei: zie, hier is het vuur, hier is het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hen genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar. Hij schikte het hout erop. En hij bond zijn zoon Isaac. En hij legde hem op het altaar, bovenop het hout. En toen strekte Abraham zijn hand uit en nam hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer die riep vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En Abraham reageerde weer en hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei God: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met hoorns, zijn hoorns verstrikt in de struiken. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heer zal erin voorzien. En daarom wordt tot op heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Stel je eens voor dat God aan jou vraagt om je zoon of je dochter te offeren. Geef al wat ik heb. Of je neefje of je nichtje. Zou je dat doen? Zou jij daartoe bereid zijn om je zoon of je dochter te offeren? Abraham die had besloten om dat wel te doen. Abraham die gaf gehoor aan die roeping. Dat God tegen hem zei: offer mij je zoon. En er staat geschreven, en Abraham die ging eigenlijk gewoon naar bed toe. Want hij stond 's ochtends op, dus hij heeft in zijn bed gelegen. En ik denk soms wel eens, heeft hij de hele nacht wakker gelegen liggen of niet? Maar ik denk dat hij gewoon geslapen heeft. Nadat hij zijn hart aan God heeft toevertrouwd, is Abraham gewoon gaan slapen. Want in de geschiedenis daarvoor, daar mogen we lezen hoe dat God naar Abraham toekomt en tegen Abraham zegt: ik ga jou een nageslacht geven. En dan Abraham in zijn ongeduld denkt dat zelf even te fixen met Hagar. Maar opnieuw komt God naar hem toe en zegt: God, nee, ik ga jou een zoon geven. En die zoon is Isaac. En dan vraagt God aan Abraham: geef mij die zoon terug. Jouw pareltje. Maar Abraham die durft dat te doen. Want Abraham die vertrouwt op God. En in Hebreeën 11, waarover de geloofshelden wordt geschreven, daar staat ook geschreven dat Abraham overlegde met zichzelf dat God zelfs bij machten was om Isaac weer op te wekken uit de dood. Abraham die wist niet precies wat God van plan was. Abraham die wist niet waar die reis met het offer heen ging. Hij wist waar hij naartoe moest en hij wist wat hij moest doen. En dat deed hij. Maar hij weet dat God ook tegen hem zei: van mijn wegen zijn groter dan jouw wegen. En mijn plannen die zijn nog groter en nog hoger dan jouw plannen. En het is belangrijk, ook voor ons, om tijd te nemen, net als Jezus, en dicht bij de Vader te zijn. Te lezen in zijn woord. Zijn woord te bestuderen en dat tot ons te laten spreken. Om op koers te blijven. Om het pad te volgen wat God voor ons uitgezet heeft. En Abraham die gelooft wat God hem beloofd heeft. Ook al kost hem dat zijn zoon. Hij durft zo ver te gaan, want hij weet van God is met mij mee. En vanuit dat geloof komt Abraham in beweging. Hij komt in actie. Hij zegt niet alleen ik open mijn hart. Maar hij zegt ook ik breng dat hart in actie. En 's ochtends vroeg stond hij op. Hij bereidt zich voor op zijn reis. Hij neemt 2 knechten, zijn zoon Isaac. Hij hakt hout. En hij gaat op pad. En na 3 dagen hebben ze ongeveer 100 kilometer gereisd. Komen ze in de buurt van waar ze moeten wezen. En ik kan me ook voorstellen dat onderweg, door de hitte heen, dat die knechten wel eens gedacht hebben van: wat is die Abraham nou weer van plan? Ze gehoorzaamden hun baas als trouwe slaven. Door de hitte van de dag en de kou in de nacht gingen ze door met hem mee. En Abraham die zal ongetwijfeld ook wel eens nagedacht hebben, dat hij denkt van: wat ben ik eigenlijk van plan? En eigenlijk was voor Abraham zijn zoon al dood, want hij had zijn beslissing al genomen. Zo trokken ze verder. En God die kan ons dingen in ons hart geven. Soms zijn er dingen waarvan we weten dat God tegen ons zegt van: hey, jij gaat dat doen. Kom in beweging, kom in actie. Maar dan kan het ook zijn dat de mensen om ons heen denken van: nou, doe niet zo mal. Dat doe je toch niet? Maar dat doe je toch niet? Dat is een van de dingen waarmee je de geest van God het snelst kan uitdoven. Toen wij jaren geleden ons aan het voorbereiden waren om naar Afghanistan toe te gaan, toen deelden we dat ook met onze omgeving. Wij spraken er met mensen over en we zeiden: wij geloven dat God ons geroepen heeft om naar Afghanistan toe te gaan. En er waren veel mensen die bij ons aanhaakten. Er waren veel mensen die zeiden: ik ga voor jou bidden. Ik ga je financieel ondersteunen. Ik ga met je mee op reis. Er zijn zelfs mensen geweest die zijn bij ons op bezoek geweest. Maar vergis je er niet in. Er zijn ook veel mensen geweest die zeiden: doe niet zo mal, joh. Zelfs in onze naaste familie zijn mensen die zeggen: ja, dat is wel belangrijk, maar jij toch niet? Hoe zit dat voor jou? Als je naar jezelf kijkt, als je hier zingt: ik geef mijn hele hart, ik geef mijn leven. Ik stel mijn hart open. Hoe ziet dat eruit in je dagelijks leven? Als je leest of hoort over onze broers en zussen die vervolgd worden om hun geloof. Als je de verhalen hoort en dat zij toch vast volhouden. Dat ze gevangen zitten. Maar toch zeggen: nee, ik blijf Jezus volgen. En dan lijkt vervolging hier ver weg. Hoe is dat op je werk? Als er misschien gevloekt wordt of als er over geloof gepraat wordt. Ben jij dan degene die je mond open doet? Of hou je dan stil? Of wat doe je eigenlijk op zondag? Durf jij te kiezen in je leven? Durf je keuzes te maken die anders zijn? Durf je andere keuzes te maken dan de mensen om je heen? Of hobbel je gewoon lekker mee? Omdat je bang bent dus dat je uit de boot valt of uit de toon. En de mensen denken van, oh, wat is dat nou voor gekke vogel? Ik geloof dat er dingen zijn die God van ons kan vragen. En dat we in eerste instantie denken, ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dit doen? En dan is het goed om dat ook samen te doen. Met wijze mensen om je heen te zoeken naar mensen die je kunnen helpen. Mensen die je kunnen aanmoedigen. Zoals wij ook tot steun mogen zijn in het schrijven van kaarten of brieven naar onze broers en zussen, dat we voor hen mogen bidden. Dat we hen ook mogen bezoeken, want dat geldt ook voor een ieder van ons. Dat is mogelijk. En dat we zo samen mogen optrekken. En zo samen vol vuur mogen gaan. En zo mag je dat samen doen. Maar zoals Abraham ook onderaan de berg tegen zijn knechten zei, jullie blijven hier. Want vanaf nu ga ik alleen verder. Zo komt er ook iedere keer voor ons een punt dat wij zelf alleen verder moeten gaan. Want je weet ook, als je het alleen van anderen laat afhangen, dan gebeurt er vaak niet veel. Uiteindelijk komt het erop aan dat we zelf in actie moeten komen. En zelf ook moeten doen. En dan wordt het er niet altijd makkelijker op. Als je nog maar in je eentje over bent. Want Abraham en zijn zoon Isaac zijn nog maar net onderweg. Als ze de knechten hebben achtergelaten. En Isaac, die kijkt eens naar zijn pa en die zegt, pa, we hebben een probleem. We hebben hout, we hebben vuur, we hebben een mes. Maar waar is het lam? En zonder dat Abraham zich ervan bewust is, profiteert hij hier al over iets waarvan hij nog geen weet heeft. En hij zegt, God zal zichzelf voorzien van een lam. En het is belangrijk om dit ook te zien. Het is niet alleen belangrijk om in actie te komen en in beweging te komen. Maar het is ook belangrijk om woord bij je daden te voegen. En te getuigen waarvoor jij gelooft. Getuigen aan wie jij de eer geeft in je leven. Want je kan nog zulke mooie dingen doen in je leven. Maar er zijn zoveel mensen die mooie dingen doen. Omdat ze het gewoon leuk vinden. Of mooi vinden. Maar een hart wat voor Jezus brandt, dat gaat verder, dat gaat dieper. En uiteindelijk als Abraham zijn zoon Isaac heeft vastgebonden op dat hout, dan grijpt God in. God zegt, ik wil geen kinderoffers. En dat is belangrijk om te zien hier. Dat onze God niet van ons verwacht dat wij ons kind offeren. Of dat wij onszelf offeren. Jaren geleden toen we in Afghanistan kwamen, toen spraken we ook met iemand en hij zei, ja, ik ben niet op zoek naar mensen die hun leven willen geven. Want hij zegt, ik heb al genoeg mensen begraven. En zo ook wij. In de tijd dat we daar gewoond hebben, hebben wij een heel aantal van onze collega's verloren. En dat is dagelijkse kost voor de mensen die in die landen wonen. Maar God vraagt van ons om in leven te zijn, vol passie. En zo ver te gaan tot aan het randje van ons leven. Want als we zien ook weer terug naar wat Abraham heeft gezegd. God geeft zichzelf, zal zichzelf voorzien van een lam. God geeft zichzelf als lam. Want zoals Isaac daar met die bos hout op zijn rug, die berg op schouder, naar boven toe. Zo zal jaren later ook de Zoon des Mensen, Jezus Christus, diezelfde berg beklimmen. Met een hout op zijn schouders. En zoals Isaac daar werd vastgebonden, zo zal Jezus Christus de jaren later op diezelfde berg worden vastgenageld op het kruis voor jou en voor mij. Dat is hoe ver God gaat. God zegt, dat vraag ik niet van jou. Maar ik vraag wel aan je om in actie te komen. Want ik wil graag dat die liefde die God laat zien naar ons, die mogen wij beantwoorden. Die mogen wij beantwoorden in ons leven. Door te zeggen, ja, ik geloof. Maar zoals in Jacobus ook staat, op de brief van Jacobus, er staat geschreven, wat is een geloof zonder daden? Dat is dood. Als dat geloof echt zo brandt in jouw leven, dan werkt dat ook uit in acties. En zo mogen wij die liefde van God beantwoorden. We mogen zeggen, als God tegen ons zegt, ik hou van jou, dat we terug mogen zeggen, ik hou ook van u. En niet om iets te verdienen, maar om iets aan te nemen, die genade. En misschien heb je die keuze al jaren geleden gemaakt. Dat je zei, ja God, ik wil u navolgen. Misschien recent. Maar het mooie is met God dat je iedere dag opnieuw mag opstaan. Zoals Abraham ook 's ochtends opstond, zich voorbereiden. Hij bereidde zich voor op wat de dag zou brengen. En ik kwam in actie. En zo mogen wij elke dag opnieuw de keus maken. Wat doen wij met wat God in ons leven voor onze voeten brengt? En ik heb geleerd door de jaren heen dat het soms ook fijn is en soms misschien ook wel noodzakelijk dat er iemand is die appelflappen voor je bakt. Die tegen je zegt van, hé joh, kom op. Zo mogen we als broers en zussen er voor elkaar zijn. Zo mogen we er zijn voor onze broers en zussen ook ver weg. En zeggen, hou vol. Ik luister naar je verhaal. En ik bid voor je dat God je kracht mag geven. Dat je hoop ik misschien vrij zult komen op een dag. Dat je herenigd wordt met je man of met je vrouw. Met je kinderen. Dat de pijn die je nu hebt, dat het niet voor eeuwig zal zijn. Maar dat die eindig is. Zo mogen we elkaar aanmoedigen en naast elkaar staan. En dat kiezen, dat is niet altijd makkelijk. Maar dat is wat Jezus van ons vraagt. Want Jezus zei tegen ons, kom achter mij. En volg mij. Jezus riep ons op om discipel te worden van hem. En daarmee ook dat uit te leven in discipelschap. En soms is dan de vraag van, ja, maar hoe weet ik dan wat God wil? Lezen zijn woord. En zoals een andere discipelen ook tegen elkaar zeiden. Brandde ons hart niet van verlangen toen hij tot ons sprak. Als er iets is in jouw leven wat je onder ogen komt. Iets wat je hoort, iets wat je ziet. En dat je merkt dat God aan je hart trekt. En zegt, ga, doe. Een naam die je te binnen schiet, bid. En dat we zo vol vuur mogen leven als een lichtend vuur hier voor onze omgeving. en mogen uitreiken tot de uiterste einde van de aarde. Amen.